voor de gasten in ons midden. We hebben en bidden steeds voor een jaarthema. En het jaarthema van dit jaar is samenleven in zijn tegenwoordigheid. En we hebben al enkele weken hebben we eigenlijk steeds nagedacht aan de hand van een jaartekst. En dat is een uitnodiging die Abraham krijgt. Die staat in Genesis 17 vers 1b. Waar de Heere God zegt tegen Abraham, ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Een andere vertaling zegt, wees onberispelijk. En eigenlijk wil ik met u de komende weken, ga ik dus met u nadenken over het boek Jona. En Jona krijgt eigenlijk dezelfde uitnodiging van, Abraham, van de Heere God. Om te wandelen voor zijn aangezicht en naar Nineveh te gaan. Om daar, het evangelie als het ware te prediken. En Jona, die wandelt alles behalve voor Gods aangezicht. Hij vlucht voor Gods aangezicht. Hij vlucht weg voor Gods aangezicht. En als je het hebt over oprechtheid of onberispelijkheid, dan is dat natuurlijk bij deze profeet verre te zoeken. En het thema van het boek Jona is niet Jona zelf. Het thema van het boek is, de Heere God is een God met een grenzeloze barmhartigheid en genade. En zoals ik al zei, ben je het welkom niet alleen voor ons. Want met ons, dat bedoel ik in eerste instantie mee vanuit het perspectief wat Jona eigenlijk, het perspectief wat Jona heeft, dat is dat God barmhartig en genadevol is voor de Israëlieten. Dat hij genadevol is voor zijn volk, voor de Joden. En hij denkt dus in hen en ons. En met hen bedoel ik dan, in het boek zul je zien dat hij heidense zeelui ontmoet en de Ninevieten. Maar op ons toe te passen is het eigenlijk zo dat de genade en barmhartigheid van deze ontzagwekkende God niet alleen zich uitstrekt naar christenen, maar ook naar ongelovige mensen. En naar mensen die een andere God, in een andere God geloven. En misschien is dat best wel een schokkende uitspraak voor u, net zoals voor Jona. Want soms denken we, en misschien denkt u, dat de genade en barmhartigheid alleen uitgaat naar zijn kinderen. En dat ons denken gebaseerd is op christenen en niet-christenen. Zij en wij, ons en hen, de goede en de slechte. Degene die aan de goede kant van de streep staan en die dat niet doen, de geredde en de verlorene. En het doel van deze prediking, die hele serie die ik, ik zit er middenin, ik ben in de vakantie, heel veel heb ik gelezen daarover. En toen kwam ik echt tot de ontdekking ook dat het niet gaat over Jona. Het gaat over God. Het gaat over het karakter van God. En het karakter van God en die genade. En de vraag is, weerspiegelen we dat karakter? Dat is de grote vraag. Weerspiegelen wij het karakter van barmhartigheid en van genade? En daarover wil ik met u samen nadenken de komende weken. En ik wil heel erg graag eerst bidden, zodat we onze harten echt mogen openen. En dat het niet alleen aan ons hoofd blijft steken. Maar dat de Heere God echt met zijn geest het en van binnenuit echt met u, dat hij van binnenuit echt mag veranderen en dat hij zichzelf mag toetsen. Waar sta ik eigenlijk? Hoe is dat in mijn leven zichtbaar? Vader, we willen u zo ontzettend danken dat wij zo in die prachtige liederen ons ontzag mogen uitdrukken. Dat u ondoorgrondelijk bent. Dat u alomtegenwoordig bent, dat u een goede en barmhartige, genadevolle, soevereine God bent. Die alomtegenwoordig is, die alwetend is en onveranderlijk. En die de Heer Jezus geopenbaard heeft. Hij heeft ons het vaderschap van u geopenbaard, dat we uw kinderen mogen zijn. En in die diepe genade en barmhartigheid, en vanuit die diepe barmhartigheid en genade, mogen leven. En ik wil u bidden dat we dat echt ook echt mogen ervaren in deze prediking. Dat we ons gekoesterd weten in die diepe genade. In Jezus' naam. Amen. Ik wil eerst met u even een inleiding geven. Dat heeft direct wel te maken met Jona, maar daar kom ik zo dadelijk op. Maar het is eigenlijk, ik had echt de behoefte om met u eens na te denken of te vertellen hoe ik mij voorbereid. En met welke gedachten en welke gerichtheid dat ik eigenlijk, zeg maar, die prediking voorbereid. En hoe ik bid voor de mensen die luisteren, die onder, niet alleen hier, maar ook op de livestream en later op YouTube. Dan bid ik, al biddende ben ik dan met zo'n prediking bezig. En ik probeer me echt in te leven in de mensen die mij toehoren. En hoe wil ik u dienen? Hoe bid ik eigenlijk? Wat wil ik eigenlijk als fundament? Wat is het fundament over niet alleen deze preekserie, maar elke preekserie? En dat wordt gevoed door hoe Paulus de brieven schrijft naar de gemeente en hoe hij die inleidingen verwoordt. En die inleidingen, die zijn meestal, komen die op hetzelfde neer. En dan bidt hij voor de gelovigen waarin hij eigenlijk die brieven schrijft, of dat hij, zeg maar, als het ware die prediking, die brieven worden dan voorgelezen. En dat is als het ware dan die prediking. En zowel in de brief van de Efeze als ook in de brief van de Colossense of in de brief van de Filippense begint hij eigenlijk nagenoeg met hetzelfde. Hij zegt dan, en dan zegt hij, ik houd niet op, schrijft hij aan de Efeze, dat neem ik als voorbeeld, ik houd niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk, opdat. Wat voor opdat zou hij dan bidden? Efeze 1 vers 17 gaat dan verder, laat die tekst maar zien. Opdat mogen de God van onze Heer Jezus, en dan komen er een tussenzin, u de geest schenken, en er komt weer een tussenzin, opdat u hem zult kennen. En wat zo opvalt in die gebeden, als je naar die brieven kijkt, Filippenzen, Colossenzen, die brieven die zijn geschreven aan mensen die in grote nood zijn. Die brieven die zijn geschreven aan mensen die, moeite kennen, ziek zijn, vervolgd worden, voor hun leven vrezen. Daar is een grote vervolging. En wat typisch is, is eigenlijk dat hij niet schrijft, dat hij zegt, ik bid voor jullie dat er een andere keizer komt. Ik bid voor jullie dat jullie niet ziek worden. Ik bid voor jullie dat de omstandigheden veranderen. Dat doet hij wel op andere manieren. Dat doet hij ook. Ik wil niet zeggen dat je daar niet voor moet bidden. Maar het bestaan van die christenen was een stuk onveiliger als waar wij in wonen. En dan zie je eigenlijk dat het belangrijk is, en dat wordt ook in die andere brieven, of in die brieven komt dat duidelijk, dat hij soms wel echt bidt voor de omstandigheden. Dat wil niet zeggen dat je daar niet voor zou moeten bidden. Dat je niet voor de overheid moet bidden. Maar als hij een brief begint, dan begint hij niet met de omstandigheden. Dan begint hij ook niet met de vervolging. Dan zegt hij, ik moge God van onze Heer Jezus u de geest schenken, opdat u hem zult kennen. En dan gaat dat eigenlijk verder en dan zegt hij, mogen uw hart verlegd worden. Zo gaat hij, laat de volgende tekst maar even zien. Dat is dan, mogen uw hart verlicht worden. Het beter leren kennen van God, dat is wat ons hart gaat verlichten. En wat is het hart? Het hart in de Bijbel is het controlecentrum van uw leven. In het hart, als je daar een studie over doet, is heel interessant om te lezen. Dan heeft de Bijbel het niet over het hart, dat kloppende hart, wat de bloed rondpompt. Maar dat is de zetel van onze diepste overtuigingen. Dat is de meest fundamentele verlangens zitten in ons hart. Hartstochtelijke liefde zit in ons hart. En van daaruit worden de verlangens, de gedachtes en ons gedrag aangestuurd. En een verlicht hart wordt door de waarheid zo diep doordrongen, dat de persoon verandert. En als ik dat nu toepas op het boek van Jona, want daar gaat het eigenlijk om, dan weet u misschien wel dat God genadevol is. dan ben je misschien wel opgevoed dat God een God is vol van genade of van rechtvaardigheid. En dan begrijpt u misschien met uw verstand de definities. En ook al begrijp je met je verstand de raadsbesluiten dat het God een boodschap is van vergeving, verzoening en genade vanaf het verbond met Abraham opgericht. En dat het niet alleen voor Israël was, want dat heb ik u uitgelegd in die beloftes, dat verbond wat God met Abraham sluit, dat het een zegening wordt dat de Heer Jezus uit het geslacht zou worden geboren voor alle volkeren. En Jona wist dit. Hij wist dat allemaal. Als je Jona zou mogen vragen, Jona is God, een God van genade, dan zei hij, God is een God van genade. God is een God van barmhartigheid. God is gerechtigheid. We prediken een boodschap van verzoening en van verlossing. Maar het was niet in zijn hart. Een profeet. Het gaat dus hier over een profeet van de Heere God die in de opdracht krijgt naar Nineveh te gaan. En dat was niet zo diep doordrongen dat hij, zeg maar, in zijn denken, dat zijn denken, zijn gevoel en zijn gedrag veranderd was. En we hebben dat beter leren kennen van God nodig om überhaupt het leven aan te kennen. Weet u, als Paulus dat schrijft, dat hij zegt van, mogen de God van onze Heer Jezus Christus u de geest van inzicht schenken. Inzicht in wat? Inzicht opdat u hem zult kennen, dat u God de Vader zult kennen, zodat u ook de genade zult kennen en de barmhartigheid zult kennen. En dat is, als dat evangelie van de kennis van God wortelt in ons hart, dan zullen we ons geluk ook bouwen op die kennis en oprecht op God vertrouwen. Dan is het echt een hartskennis geworden, een ervaringskennis. Dan word je niet meer behouden door vrees voor God, omdat je gezondigd hebt en dat je terugdeinst om bij hem te komen. Of dat je een ruilhandel gaat opzetten van ik doe dit voor God en dan zal hij wel mij zegenen. Je zoekt dan God zelf en niet wat je kunt ontvangen. Nou, en dit is heel compact verteld hoe ik me voorbereid op de prediking. Hoe ik voor jullie bid. En eerst voor mezelf bid. Eerst voor mezelf bid. Heere God, wil u deze preek iets laten zien? Schenk mij wat Paulus schrijft. Schenk mij de geest van inzicht. Schenk mij de geest van inzicht, opdat ik u meer laat kennen. Want hoe meer ik de Heere God mag leren kennen, hoe meer ik dat ook mag delen met jullie. En dat is eigenlijk het fundament ook van deze prediking, van deze serie. Want het is zo dat het leven van Jona, dat draait zich eigenlijk om het volgende. Hij heeft een bepaald beeld van God. Ik ga zo dadelijk natuurlijk die teksten lezen met u. Maar hij heeft een bepaald beeld van God. En dat beeld is heel eenvoudig. Namelijk, God is een God die slechte mensen straft, zoals de Ninevieten. En God is een God die de goede mensen, zoals Jona en zijn landgenoten, zegent. De goede worden gezegend en de slechte worden gestraft. En het hart moet verlicht worden dat Jona God leert kennen met een hartskennis en niet alleen met een hoofdkennis. Want zoals ik al zei, ben ik ontzettend ervan overtuigd dat hij kon uitleggen dat God een God van genade en barmhartigheid was. Maar als die ware God en niet die namaak God die Jona zich heeft gemaakt op het toneel verschijnt, dan wordt hij woedend en wanhopig. Want die ware God is een groot raadsel voor hem. Hij krijgt het niet op een rij dat God genadevol is en rechtvaardig. De grote vraag van Jona is eigenlijk, hoe kan het nu mogelijk zijn dat God genade en vergeving toont aan mensen met zoveel geweld, met zoveel, die zoveel kwaad verrichten? Hoe kan God genadevol en bemachtig zijn en toch rechtvaardig? En het typische is dat deze vraag in dit boek niet wordt beantwoord. Die wordt pas beantwoord op het kruis van Golgotha. Die grote vraag die eigenlijk continu in het Oude Testament tegenkomt, waarin God en zijn liefde toont, en zijn rechtvaardigheid, en zijn genade, en zijn gerechtigheid. Komt op het kruis eigenlijk samen. En nu wil ik graag met jullie die reis beginnen. De reis die Jona, in het boek Jona. Jona 1, vers 1 tot en met 3 zullen we lezen. Ik heb de teksten heb ik op sheet gezet. Het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. En wat zegt de Heere God tegen hem? Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want een kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de Heere. Hij daalde af naar Jafo en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en daalde af in het schip om met hen mee te gaan naar Tarsis, weg van het aangezicht van de Heere. Het was erg schokkend voor Jona dat hij deze Hebreeuwse profeet, dat hij die opdracht kreeg. Hij wordt meteen, zijn identiteit wordt direct gezegd, hij heet Jona, de zoon van Amittai. Amittai betekent de zoon van mijn trouw. En Jona zal gedurende zijn leven, en zeker met die reis die hij maakt naar Nineveh, zal hij ervaren dat God dat hij als persoon de Heere God echt mag ervaren als een God die trouw en liefde geeft en voortdurend eigenlijk op hem gericht is. En het eerste schokkende van deze opdracht was dat hij Israël zou moeten verlaten om naar een heidense stad te gaan. Nineveh, let wel op, Nineveh. Nineveh, 300 kilometer ten noorden van Bagdad, 800 kilometer ten noordoosten van Israël. Er was eigenlijk nog nooit een profeet naar de volkeren gestuurd. Er waren wel profeten zoals Jeremia, Jesaja en Amos, die hadden wel geprofeteerd over heidense volken, maar er was nog geen enkele profeet naar de volken gestuurd om te preken. En Jona's roeping was dus anders als alle anderen. En wat nog schokkender was, dat is dat God, de God van Israël, hem naar Nineveh stuurt. Dat is de hoofdstad van het Assyrische Rijk en zou willen waarschuwen voor het naderende onheil. Het is des te schrijnender als je Jona leest, achter die hele geschiedenis leest, en je kijkt naar het Assyrische Rijk, dan was dat een van de meest afschrijzelijke dynastieën die hebben bestaan. Het was eigenlijk een terroristenstaat en ze zaaiden verderf en terreur. Het was ook een grote bedreiging voor Israël. Dat blijkt ook later dat ze in ballingschap worden gestuurd. In ballingschap worden de tienstammenrijk wordt overweldigd. En God koos iemand uit om daar naartoe te sturen met een boodschap dat het kwaad was opgestegen tot voor Gods aangezicht. En er zou geen reden zijn om Jona daar naartoe te sturen, als er niet, en dat snapte hij ook best wel, als er niet een piepkleine kans was dat die mensen zich misschien zouden gaan bekeren. Dat was een dilemma. Waarom zou God hem dan naartoe sturen? Om die mensen te waarschuwen dat het kwaad was, dat er oordeel kwam. Als er niet een kleine kans zou zijn dat hij genade zou tonen. Dat blijkt ook. Daar komen we straks in hoofdstuk 3 en 4 eigenlijk op. En die opdracht die sloeg eigenlijk nergens op in de ogen van Jona. Die stad Tarsis wordt 3 keer genoemd in het gedeelte wat we gelezen hebben, om aan te geven dat Jona zich inderdaad gereed maakt en vertrekt, maar precies de andere kant op gaat. Hij kreeg de opdracht om naar het oosten te gaan en hij gaat naar het westen. En hij krijgt de aanwijzing om over land te gaan, maar hij gaat naar de zee. En ik heb me eigenlijk de vraag gesteld, waarom weigerde die? Waarom weigerde die? En dan heb je een praktische kant, maar ook een geestelijke kant. De praktische kant is eigenlijk het volgende. Hij heeft zich kunnen afvragen, waarom zou het Assyrische Rijk, een van die gewelddadige terroristenstaat, waarom zouden die zich bekeren als zo'n mannetje komt als ik, als Jona, en daar het evangelie of ga aankondigen dat ze zich moeten bekeren? Om het heel kort bij te brengen, die vergelijking gaat echt op. Hoeveel tijd zou een Joodse rabbi gegund zijn als hij in 1941 naar Berlijn reist en de nazi's aankondigt dat ze zich moeten bekeren? Hoe groot was de kans dat hij het zou overleven? De kans dat ze zich zouden bekeren was eigenlijk nihil. En de kans dat hij zijn leven zou laten, die rabbi, die was meer dan 100%. En in die situatie moet je het bedenken dat Jona zit. Het is namelijk bekend wat het Assyrische Rijk is. Het is bekend hoe gewelddadig dat deze mensen zijn. En zo is die situatie. Maar het gaat nog dieper. Jona heeft namelijk moeite met die opdracht, niet alleen van de praktische kant, maar hij vertelt ook in hoofdstuk 3 en 4 dat hij al wist dat God genade en vol van barmhartigheid zou zijn. En hij wist dat als deze mensen zich zouden bekeren, dat de genade en barmhartigheid zou opvolgen. Dus hij heeft niet direct zoveel moeite. Hij heeft niet alleen moeite met de opdracht, maar hij heeft een enorme moeite met degene die de opdracht geeft. Hij kan namelijk zich geen enkele reden bedenken dat deze opdracht zinvol is. En hij diepste twijfelt hij aan Gods wijsheid, aan zijn goedheid en zijn rechtvaardigheid. En ik denk dat je, misschien kan ik het heel kort bijbrengen, dat je jezelf daarin herkent. We hebben het heel moeilijk als het slechte mensen goed gaat. En goede mensen slecht. Je ziet in de psalm, laat ik het zo uitdrukken, dat slechte mensen beter gaat en wij die goed zijn, dat het ons slecht gaat. Of dat we bescheidenheid uit te brengen, dat we denken dat we beter zijn. En dat is een gedachte die in Psalm 73 heel uitvoerig beschreven staat, waarin Asaf, die wordt gekweld dat andere mensen, die eigenlijk goddeloos zijn, dat die voorspoed kennen. En dan zegt hij tegen de Heere God, als die goddelozen die zich niet bekeerd hebben, als die voorspoed hebben en mijn hart wordt steeds gekweld, waarom heb ik me dan mijn hart dan gezuiverd? Waarom heb ik dan mijn handen gewassen? Want ik word de hele dag gekweld. Er komen bittere gevoelens en eigenlijk ook een diepe verwarring. Dat is een diepe verwarring. Van hoe kan het nu die mensen goed gaan en hier de christenen of de mensen die goedwillend zijn, die alleen maar goed gaan, die gaat het slecht. Daar zit toch eigenlijk iets van onrechtvaardigheid in. En dat is eigenlijk de diepste kern wat er speelt in het hart van Jona. Want als hij geen goede reden kan bedenken, en ik heb daar wij gezet, want als Jona geen goede reden kan bedenken voor wat God doet, als u en ik geen goede reden kunnen bedenken voor wat God doet, dan zijn die goede redenen voor ons ook niet. En wantrouwen we eigenlijk, niet dat we het zo zeggen, maar in het leven van Jona, is prachtig om te zien als je alle vier de hoofdstukken in één keer doorleest, dan zie je dat hij eigenlijk een wantrouwen heeft aan de wijsheid van God, aan de inzicht van God, aan de goedheid van God, aan het genade en de barmhartigheid van God. Daar is eigenlijk een wantrouwen van, is God wel rechtvaardig? Als zoiets gebeurt in zo'n Assyrisch Rijk. Is God wel, is dat wel juist? Als deze mensen zich bekeren terwijl ze zo slecht zijn en zo verschrikkelijke dingen doen. En wat doet hij? Hij vlucht weg. Hij vlucht weg. En nu zijn er twee manieren om van God weg te vluchten. Ik wil u die twee manieren kort laten zien. In Romeinen 1 worden een groep mensen beschreven die God openlijk verwerpen. En dan wordt gezegd, ze hebben de waarheid vervangen door leugen en ze hebben iets in hun leven gecreëerd wat ze aanbidden in plaats van God. En dat snappen we. Dat zijn mensen die openlijk zeg maar zeggen, God bestaat niet, ik ga mijn eigen weg. Ik geloof in iets anders, ik doe wat anders, ik ben met andere dingen bezig. Maar God bestaat niet. Dat is de eerste groep. Maar Paulus die beschrijft in Romeinen 2 ook nog een tweede groep. En misschien is dat wel schokkend. Dat is meer, ik denk dat dat nog schokkender is als wat in Romeinen 1 staat. Dat mensen zeg maar God openlijk verwerpen. En dat ze de waarheid vervangen door leugen. En iets in hun leven creëren wat ze aanbidden. Maar in Romeinen 2 geeft hij een andere groep die vlucht voor God. En daar staat in Romeinen 2 vers 17 tot en met 19. Dan schrijft hij, en u die uzelf een Jood noemt, op de wet vertrouwt en u op God laat voorstaan. U die zijn wil kent en zo uitstekend weet waar het op aankomt, omdat u wordt onderwezen door de wet. U die ervan overtuigd bent dat u zelf een leidsman van de blinden bent, een licht voor hen die in het duister zijn. En zo gaat dat verder. En dan staat daar dat ze dat wat ze onderwijzen niet doen. Het is moralistisch. En dan zie je eigenlijk dat hij tot de conclusie komt in Romeinen 3, vers 10 tot en met 2, want dat, moet je dan, dat is dan een samenvatting, dat hij dan zegt dat niemand is rechtvaardig, zelfs niet één. Alle hebben zich afgewend. Iedereen heeft zich echt afgewend van God. En de ene groep die zegt, ik stoor me niet aan God. En de andere groep is ijverig om zich aan Gods wetten te houden. Maar beide hebben zich afgewend. Omdat het eigenlijk gaat om een moralistisch geloof, een religie. Iets wat je wil verdienen. Als ik op die manier leef, dan ga ik, en dan zie je dan ook vaker dat er geoordeeld wordt. Dan wordt er vergeleken met diegene die is slechter, die gaat minder naar de kerk, hij bidt minder, hij zal een minder Bijbel lezen, hij is minder christen als jou. En wat ik je uitleg, en dadelijk wil ik u ook vragen om jezelf erop te toetsen, want dat is een vlucht van God. Aan de ene kant dat je dus zegt van, ik wil met deze God niks te maken hebben. En aan de andere kant heb je een bepaalde gedachte over God en bepaalde wetten die er in je leven zijn ingeslepen. En je ziet dat, om het heel kort bij te brengen, in die gelijkenis van de verloren zoon. Want het typische is namelijk dat Jona, die gelijkenis van die verloren zoon, die heb je in hoofdstuk 1 en 2. Daar is het zo dat Jona ontzettend lijkt op die jongste zoon, dat hij wegvlucht. En in hoofdstuk 3 en 4, daar lijkt hij op die oudste zoon. Want wat is dat? Die jongste zoon, in die gelijkenis van de verloren zoon, die jongste zoon probeert onder de invloed van de vader uit te komen. Hij zegt, geef me erfenis. En hij eist zijn erfenis en loopt van thuis weg. En alle morele standaarden van zijn vader schuift hij aan de kant. Maar die oudste zoon, die blijft thuis en is de vader volkomen gehoorzaam. Totdat de vader met het resterende vermogen iets doet wat die zoon niet zint. En dan valt hij woedend uit tegenover de vader. En maakt hem duidelijk dat het niet kan. En eigenlijk komt tot uiting dat beide zonen niet van de Vader houden. Geen van beiden heeft vertrouwen in de liefde van de Vader. En de ene uit dat in het weggaan en alles overboord te gooien, en de ander doet het om zich precies aan de regels te houden. En zo kun je leven. Dat komt in dat kleine boekje echt tot uiting. Aan de ene kant zie je dat hij wegvlucht als een zoon, als de jongste zoon, die zegt van ik wil niet doen wat de Vader doet. En aan de andere kant, als hij dan ziet dat de Heere God gerechtigheid geeft, genade en vol van genade en barmhartigheid is voor en de zeelui en voor diegene die zeg maar van de Ninevieten, dan bevalt hem dat niet en gaat hij morren. En het erge is, en daar wil ik zeg maar, zo wil ik de preek ook afronden. Het erge is eigenlijk dat, dat als je geconfronteerd wordt met het mysterie van Gods genade, dat als je een eigen gedachte hebt, dat je het gaat missen. Je mist de genade van God. Jona die mist zowel de genade van God als die zeg maar op die boot is. Daar gaan we volgende week over spreken. Als hij op die boot is en die zeelui komen in grote nood. En dan wordt hij overboord gegooid. Dan ziet hij niet dat die mensen zich bekeren. En hij mist de genade van God. Doordat hij niet kan zien wat voor een groot wonder dat er eigenlijk onder zijn ogen gebeurt. Dat die Ninevieten zich bekeren. Hij mist de genade. En weet hij, dat is... Dat kan in ons leven spelen. Dat kan ontzettend spelen in ons leven. Dat we eigenlijk denken, doordat we God in een bepaalde gedachte hebben, dat hij de genade mist. Dat hij niet vanuit die genade en die bemachtigheid kunt leven. Ik kreeg een vraag bij de fundamentenstudie. Wat doe je nu dan als je altijd in het karakter valt. Uiteindelijk moet het toch ergens op zijn. Als je om vergeving vraagt. Ergens moet het toch. Dat God zegt. Nu is de maat eigenlijk vol. Als je struikelt. En weer struikelt. En weer over hetzelfde struikelt. En je vecht er wel tegen. En je beleidt ook je zonde. En je hebt er berouw in. Maar je kunt het eigenlijk. Is er een weg, een proces. Waarin je het eigenlijk niet kunt overwinnen. Als je een gedachte hebt van de jongste zoon, of een gedachte hebt van de oudste zoon, is de maat ergens vol. En moet je het zelf doen. En het is zo bijzonder dat de maat bij God, hij is een almachtige en eeuwige God, de genade en de barmhartigheid is ook oneindig. En dat is zo'n troost om vanuit die gedachte met God te mogen omgaan. Het is zo'n diepe troost als je, zeg maar, als God zijn genade en barmhartigheid openbaart. En je mag dat zien in het leven van iemand anders. Dat je daar ten diepste door gezegend wordt, omdat dat iets toont van Gods genade en barmhartigheid ook in jouw leven. En dat is een enorme boodschap wat in het boek staat. En ik zou willen bidden, en daar is een lied, een prachtig verwerkingslied, wat Boudewijn me toestuurde toen ik met hem gesproken had over God kennen. Wat hij heeft opgezocht, geleerd heeft deze week, dat hij met ons wil zingen. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eigenlijk heel erg graag even een moment kennen, dat hij heel persoonlijk naar God, bij God nadert. En u zelf echt de vraag stelt, ja, wie ben ik nu eigenlijk? Ben ik soms de jongste zoon of ben ik soms de oudste zoon? Kan ik wel echt genieten van de diepe genade en barmhartigheid wat om ons heen gebeurt? Kan ik zelf echt genieten van de genade en de barmhartigheid die God in mijn leven geeft? Of moet ik toch aan een bepaalde standaard voldoen? Heb ik toch een bepaald beeld hoe God dat doet? En werkt. En dat het ergens op moet zijn. En zo wil ik u echt heel graag vragen om even in die stilte te komen. En als u wil, kunt u in die stilte God zelf iets zeggen. Vader, we willen zo komen tot u en onze harten echt toetsen. Of we blij kunnen zijn als u genade toont. Waarvan wij eigenlijk denken dat mensen dat niet verdiend hebben. En we missen dan de genade in ons eigen leven. Vader, ik wil u zo vooral bidden voor diegenen die zich zo herkennen in die oudste zoon. Zich aan de regels houden, aan de wetten houden, ook op het erf van de vader zijn. Met ten diepste door hard te werken en de wetten te volgen. Het uit zichzelf willen persen en altijd falen. Dat we vanuit die genade met u mogen leven. Mogen zwemmen in die oeverloze barmhartigheid, die zee van genade. En daarvoor willen we u aanbidden. En u vragen dat u zich echt openbaart, onze geest schenkt, dat we u nog beter leren kennen. Dit is ons gebed in Jezus' heilige naam.